onze hulp en onze enige.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, vanavond vraagt het vervolg van het Onze Vader onze aandacht. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. We gaan zingen van de God van de gebeden. Met Psalm 65. Gij hoort hen die uw heil verwachten, o hoorder van de gebeden. En vers 1 is verbonden aan vers 2 en dat heeft ook te maken met de thematiek van vanavond als het gaat over vergeving van zonden. Maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. 1 en 2 van 65. Gemeente, nadat we ons geloof hebben beleden in verbondenheid met de kerk van de eeuwen, gaan we zingen van Psalm 6, de versen 2 en 9. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En vers 9, de Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. 2 en 9 van Psalm 6. In verbondenheid met de kerk van de eeuwen belijden we vanavond ook ons geloof. Laat er ieder van ons, hier, thuis, met mij deze woorden in gedachten meezeggen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Gemeente, laten we met elkaar bidden om een zegen. Op deze zondagavond mogen we samenkomen in uw huis, Heere God. En de kerk is een leerhuis. En in deze leerdienst vragen we om uw hulp, Heilige Geest. We hebben uw hulp heel hard nodig. Want we worden vanavond geroepen om een werkwoord te vervoegen. Het werkwoord vergeven. En we willen het eerlijk tegen u zeggen dat we dat best wel een ingewikkeld werkwoord vinden. En we zeggen het vanavond ook tegen u dat we niet kunnen beginnen met de eerste persoon enkelvoud. Ik vergeef. Dat kunnen wij niet zeggen als wij niet leven van het Hij vergeeft. Uw vergeving, Hemelse Vader. Uw vergeving op kosten van het bloed van uw Zoon. Dat is de basis. Dat is de bron. Van waaruit u ons, anno 2024, wil leren vergeven. Wij lopen met ons vergeven, Heere God, lopen we telkens weer vast. Als we dat proberen los te maken van wat u hebt gedaan, Heere Jezus, uit liefde. En door genade, als we om u heen vergevingsgezind proberen te wezen, dan wordt dat een fiasco. En daarom bidden wij u, wilt u vanavond, Heer Jezus, de centrale persoon ook zijn. En Hemelse Vader, wees met de Zoon het oriëntatiepunt voor ons allen vanavond. We belijden u dat we allemaal, hoofd voor hoofd, hier in de kerk en thuis, we zitten allemaal vast aan Adam, de in zonde gevallen mens. Adam die moest het leren om te leven van vergeving. En dat is bij ons ook zo. We vinden het een lastig woord, Heere God, omdat het ons confronteert met alles waarin wij tekortschieten tegenover u. Ook waarin we vastlopen met onze tekorten en schuld tegenover onze medemens. We hebben het er liever niet over. Of we stappen er overheen. Maar vanavond stelt u het aan de orde bij het samen oefenen van het volmaakte gebed. Wij mensen, we zitten vast aan Adam. En tegelijkertijd, we zijn ook helemaal mens van deze tijd. En we leven met elkaar in een aansprakelijkheidssamenleving. Met elkaar zitten we in een maatschappij waarop overtredingen schadeclaims kunnen volgen. En we worden van alle kanten geadviseerd om ons in te dekken tegen claims. Wilt u ons vanavond bij de Open Bijbel laten zien dat we tegen uw goddelijke hemelse schadeclaims ons niet kunnen indekken? En dat er maar één geldige, één effectieve reactie op uw hemelse claim mogelijk is. En dat is dat wij hoofd voor hoofd, persoon voor persoon, met een gebogen hart, met een gebroken hart, met een verslagen geest, de toevlucht nemen. Totdat alle schulden reinigende bloed van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, laten vanavond ook zicht mogen zijn op het kruisoffer van u, Heer Jezus. Opdat we bukkend voor u ons ontslagen mogen weten van strafvervolging. En dat het helemaal waar is waar we de dienst mee begonnen. Dat we ontslagen van angst en zorg ons verblijden in u, omdat u ons blijdschap geeft. En laat de genade in Christus voor ons ook een bron zijn om ons leven vorm te geven, ook ons gedrag te reguleren richting onze medemens. Neem ons vanavond allemaal in de taalklas om het woord vergeving te spellen en het werkwoord te vervoegen. Dat het ervan komt. Vanuit het u vergeeft naar het ik vergeef. Hoor ons om Jezus wil. Amen. vergeving. En het effect ervan. Het wordt beschreven in Matteüs 18. De bekende gelijkenis van de onbarmhartige knecht. Matteüs 18, we lezen vanaf vers 21. Matteüs 18, vers 21. Toen kwam Petrus naar Jezus toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? En Jezus zei tegen hem: Ik zeg u, niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen. En zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had. En dat de schuld betaald moest worden. De slaaf dan knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met me. Ik zal u alles betalen. En de heer van deze slaaf was innerlijk met ontferming bewogen. Liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze slaaf ging naar buiten en trof een van zijn medeslaven aan die hem 100 penningen schuldig was. Hij pakte hem beet en greep hem bij de keel en hij zei: Betaal me wat u schuldig bent. Zijn medeslaaf dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem: Heb geduld met mij, ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld zou betaald hebben. Toen zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Ze gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: Slechte slaaf. Al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als die was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met u doen als u niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Tot zover. We gaan zingen, gemeente, uit Psalm 32. Daar komt de thematiek van de vergeving van zonde ook terug. Welzalig gij wiens zonden zijn vergeven, vers 1 en vers 3. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. De versen 1 en 3 van Psalm 32. Gemeente, zoals gezegd, vervolgen we vanavond het gebedsonderwijs van het Onze Vader. We staan vanavond stil bij de vijfde bede. Vraag 126 stelt de vraag, ik lees de middelste kolom. Wat is de vijfde bede? Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat betekent, wil ons, arme zondaren, al onze zonden en ook de verdorvenheid die ons altijd aankleeft, omwille van het bloed van Christus niet toerekenen. Zoals ook wij zelf het als een getuigenis van uw genade in ons bevinden, dat het ons vaste voornemen is onze naaste van harte te vergeven. Het thema van de preek staat bovenaan de handout. Ontvangen vergeving, doorgeven. Ontvangen vergeving, doorgeven. Gemeente, we herinneren ons wellicht dat het zo rond de jaarwisseling best spannend was in Suriname. Wat zou het gerechtshof gaan zeggen? Het Hooggerechtshof. Zou oud-president Desi Bouterse veroordeeld worden voor medeplichtigheid aan de 8 december moorden van 1982, waarbij 15 mensen gemarteld werden en gedood werden? En jawel, hij werd veroordeeld. En toen de reacties. Er waren mensen uit het Surinaamse plaatsje Domburg, waar Bouterse was opgegroeid. En die zeiden, we moeten er een streep onder zetten. Vergeven en vergeten, klaar. Nou, de familie van de vermoorde mensen, die waren opgelucht. Eindelijk gerechtigheid. Die man die hoort in de gevangenis. Ik weet niet trouwens of het u opgevallen is. Je hoort de laatste maanden helemaal niks uit Suriname. Ze weten helemaal niet waar Bouterse is. Maar dat eventjes te rijden. Hij werd veroordeeld. In de vorige bede, gemeente van het Onze Vader, stonden we stil bij het brood. En we staan vanavond stil bij de schuldvraag. U zegt, ik vind het een beetje een vreemde volgorde. Eerst de broodvraag, dan de schuldvraag. Of is het eigenlijk toch wel een beetje een voorstelbare volgorde? Ze zeggen wel eens, een lege maag heeft geen oren. Misschien moet je ook wel zeggen, een lege maag heeft er geen oren naar. Om het te hebben over schuld en over vergeving. Dus eerst de broodvraag, dan de schuldvraag. Een mooie volgorde. Er wordt dus niet over de schuld heen gestapt. Het is dus niet zo, als je nou maar genoeg brood op de plank hebt, dan is je leven als mens wel oké. Ik las van de hervormde theoloog uit de vorige eeuw, Noordmans, die zei, de schuldvergeving is het meest eigenlijke van het aardse leven. Wat vindt u daarvan? De schuldvraag is het meest eigenlijke van het aardse leven. Zou u dat ook zeggen? Wat het meest wezenlijke is van ons mens zijn? Of komt u met een ander antwoord? Ik denk wel, gemeente, als we het nieuws wat volgen, dat de schuldvraag wel actueler is geworden in onze samenleving. Denk alleen al aan de MeToo-beweging. Waar aandacht gevraagd wordt voor vrouwen die slachtoffer zijn geworden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. zou kunnen zeggen, die beweging die zet de vraag naar schuld, schuldvergeving, weer op de agenda. We zien het natuurlijk ook, dat kopstukken uit de showbiz vertrekken. De media-icoon Matthijs van Nieuwkerk, die viel van zijn voetstuk in verband met beschuldigingen van woedeaanvallen, publieke vernederingen van medewerkers. En de media die heeft dat allemaal met een bepaalde gretigheid aan het licht gebracht. Met als gevolg, gemeente, in de samenleving dat er woede wordt opgeroepen. En woede doet vaak ook vragen om vergelding. Een voorbeeld, meer blauw op straat. Strengere straffen. Daders moeten veel harder worden aangepakt. Tegelijk denk ik, gemeente, dat er minder gebeden wordt, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Ik heb de indruk dat we dat gebed minder bidden in Nederland. Want wat denkt u, als wij nou in Nederland meer dit gebed echt zouden bidden en er ook uit zouden leven, denkt u dan ook niet dat de rijdende rechter veel minder werk zou hebben? Wat denkt u? Hoe moeilijk kan het wezen om over onbenulligheden te stappen? Daar moet de rijdende rechter voor worden ingevlogen. Of de grensscheiding nou 10 centimeter of een halve meter omgezet moet worden. We komen er met elkaar niet uit. Gemeente, ik denk dat als we meer de vijfde bede zouden bidden en eruit leven, dat niet alleen de rijdende rechter het minder druk zou hebben. Het zou ook wel eens zo kunnen zijn, denk ik, dat de psycholoog en de psychiater minder mensen over de vloer krijgt. Hoeveel mensen lopen niet psychisch vast door aangedaan verdriet, waarbij de schuldvraag niet is gesteld, of waar de schuldvraag wel is gesteld, maar niet werd beantwoord. Noordmans heeft denk ik gelijk als hij zegt dat de schuldvergeving het meest wezenlijke van het aardse leven is. Want gemeente, laten we eerlijk zijn, als onze schuld tegenover God een oprechte plek heeft in ons leven, heeft dat dan niet zijn effect in de manier waarop wij omgaan met mensen die ons iets schuldig zijn, of de schuld die wij tegenover andere mensen hebben? Vergeef ons onze schulden. Als die schuldvraagbeantwoording is wat meer voor het voetlicht komt. Ik denk, gemeente, dat dat een helende werking heeft in het leven. Ik kom daar straks nog wel op terug. Eerst maar eens het begin van dat gebed. Vergeef ons onze schulden. We weten, gemeente, dat schuld, dat is een heel bekend woord uit de financiële wereld. Een hypotheek hebben op je huis, dat betekent schuld bij de bank. En gemeente, niemand in Kerkwijk, Delwijnen, Nederhemert doet daar moeilijk over. Niemand. Maar als het gaat over schuld tegenover God, zonder schuld, dat wij onze verplichtingen richting God niet nakomen, dan ligt het anders. Dan is het de vraag of we dat als schuld zien. En dan moeten we ook zeggen, gemeente, onze samenleving, die zal zeggen, waar heb je het over? Je bent toch een fatsoenlijk burger? Je staat bekend als iemand die ieder het zijne geeft. Het dorp of de buurt geeft je een dikke voldoende. En God, geeft hij ook een voldoende? Wat komt er voor de dag, gemeente, als God de rekening aan u en mij presenteert? Is het ook niet belangrijk dat wij leren inzien dat onze tekorten tegenover God zonde is? En als wij inzien dat we door te zondigen God niet geven waar die recht op heeft, wordt dan niet zonde zonde voor je? En zonde schuld? De vijfde bede heeft het zelf over het meervoud. Vergeef ons onze schulden. In uw en mijn leven is er sprake van een veelheid aan zaken waarvan God zegt, dat is niet zoals ik het heb bedoeld. Onze persoonlijke schuld bestaat uit een scala aan schulden. Wat moeten we ermee? Wat kunnen we ermee? Nou, er wordt een woord gebruikt in de bede. Het woord vergeven valt. Waar hebben we het dan over? Denk even, gemeente, aan de gelijkenis die we vanavond hebben gelezen. Er is een slaaf die er een, op zijn zachtst gezegd, een bende van heeft gemaakt. In zijn leven een schuld heeft opgebouwd. Maar hij kon ermee leven. Totdat hij gevraagd werd, we moeten nou maar eens afrekenen. Dat gaat vaak bij ons ook zo, gemeente. We kunnen er vaak wel mee leven. Dat het er hier en daar wat aan schort. En we houden er te weinig rekening mee dat er een keer afgerekend moet worden. De schuld was gigantisch bij die slaaf. Hij stond me daar een bedrag in het rood. Daar zou hij levenslang aan moeten werken en dan er nog niet vanaf weten te komen. En toen het er naar uitzag dat zijn vrouw en zijn gezin in de verkoop zouden worden gedaan, om nog een beetje aanbetaling te bieden, toen brak de man. Hij ging op de knieën en hij beloofde de schuldeiser dat hij zijn best zou gaan doen en alles zou terugbetalen. Terugbetalen, gemeente, dat zit ook een beetje in uw en mijn bloed, hè? Wij denken, op eigen kracht die weegschaal van God een beetje in het evenwicht te kunnen duwen. En gaat dat vaak bij ons niet zo, gemeente, dat we God allerlei beloften doen? Heere God, ik zal van de week eens wat meer van dit gaan doen. Ik zal wat proberen ernstiger te wezen. Ik zal eens wat meer aan de collecte geven en wat meer in de Bijbel lezen. Ik beloof dat ik het anders ga doen. Ik doe mijn best. En dan hopen we dat God daarmee over zijn hart strijkt en zegt, zit wel goed. Even een vergelijking, gemeente, die misschien hier en daar mank gaat, maar wat denkt u? Zou de Rabobank genoegen nemen met een belofte van beter gedrag? Ik denk dat de adviseurs zullen zeggen, ja, maar daarmee wordt de schuld nog niet kleiner. Met jouw mooie woorden. Dat geeft dus een innerlijke spanning. Hè? Dat zien we ook bij deze man in de gelijkenis. Oftewel, daar komt een les naar ons toe. U en ik, wij lopen muurvast, gemeente, met onze beloften, met onze bestdoeningen. Vanavond moeten we ook tegen elkaar zeggen, je bent maar best af als je vastloopt. Je bent maar best af als je met je rug tegen de muur komt te staan, met je eigen belofte. Vastlopen met je eigen pogingen om de weegschaal in evenwicht te brengen. Gemeente, laten we maar ophouden met verwachting te hebben van eigen kracht, maar dat we ons gewonnen geven aan de Heer Jezus. Dat we zeggen, Heer Jezus, ik heb één ding in mijn handen, dat is mijn schuldbrief. En in die schuldbrief staat een streep door mijn belofte. Wilt u er maar een kruis doorzetten, door al mijn bestdoeningen? Dat we hem zomaar nederig te voet vallen. Dan zijn we best af, gemeente. Want wie het diepste bukt, die krijgt het meest. Die krijgt zijn gerechtigheid en die krijgt zijn heiligheid toegerekend. En dat we dan door het geloof in de Heer Jezus worden we voor rechtvaardig gehouden. Bijzonder, hè? Alle schuld kwijtgescholden. En dat deed die koning in de gelijkenis, dat zal u en jij wel hebben opgemerkt, omdat hij innerlijk bewogen was. Het was ontferming, het was vrije gunst. En zo wordt ons gemeente, waar we ons klemmen aan de Heer Jezus Christus, alle schuld kwijtgescholden. Dus niet voor de helft, maar voor 100%. Kwijtgescholden. En ik ben jouw vader. En jij bent voor eeuwig mijn kind, zegt God. En verbonden aan de Heer Jezus, dan zegt Paulus ons voor. Hij is onze broeder in de genade. Hij zegt het ons voor. Ik ben verzekerd. Mooi hè, dat Paulus niet zegt, ik ben zeker van mezelf. Nee, ik ben verzekerd. Ik ben er zeker van mijn vader, dat hij te vertrouwen is. En dat ik zeker ben van het heil in mijn heiland. En dat niets me zal scheiden van de liefde van de Vader en van de Zoon. Dat leert Paulus ons zeggen aan de voeten van de Heer Jezus. En dan mogen we tot in eeuwigheid kind van God wezen. Wat een vader hebben we, gemeente. Je bent mijn kind, je blijft mijn kind, zegt God, waar jij schuilt bij de Heer Jezus. Maar ja, de vader-kindrelatie. Daar hapert het nogal eens aan. Ja, niet aan vader, dat begrijpt u. Dat heeft met de kinderen te maken. En kijk dan maar naar jezelf. Als je door genade kind van God mag wezen, dan doe je dingen waarvan je moet zeggen, dat is niet een beetje fout, dat is heel erg veel fout. Als je een voorbeeld wil hebben uit de Bijbel, moest ik denken aan David. Hij leeft als kind aan huis bij God, toch? Want hij vreest God vanaf zijn jonge jaren. God was zijn hemelse vader. Maar David die gedroeg zich niet altijd zoals je dat van een kind van God mag verwachten. Hij beging een misstap. En niet zo'n kleintje ook. Hij liet zijn oog vallen op de vrouw van een van zijn officieren. En daarna liet hij verkeerde gedachten toe in zijn hart. Via het oog, via het hart ging het fout. Hij pleegt overspel. Hij steelt de vrouw van een ander. Hij beledigt God. Kwetst Bathseba. En vermoordt de wettige man Uria. Denk u ook niet dat David ontzettend die vijfde bede nodig had? Vergeef ons onze schulden. Want gemeente, deze vijfde bede, dat is een echt gebed voor een kind van God, hè? Bij wie de levensschuld is vergeven. Een mens die leeft uit de verzoening met de Vader, maar die nog te maken heeft met de oude mens. Dat zondige ik. Dat in je overblijft. Als discipel van Jezus. Ik zou willen zeggen, in de wedergeboren zondaar David kon die oude natuur dus nog lelijk opspelen. En dat zeggen we natuurlijk vanavond niet vergoeilijkend, dat begrijpt u. Maar het is wel de realiteit waar je als christen mee te maken hebt. Dat je mag weten, ik ben een aangenomen kind. Maar wat beledig ik, vader, toch telkens weer met de zonde die ik doe. En wat kan je als christen ook lelijk onderuit gaan, hè? Dat je zegt, nou, ik herken het wel, hoor, bij David. Eerst je kies op elkaar houden, deed hij ook. Probeerde het kwaad onder het tafelkleed te vegen. Wilde zijn zonde niet inzien. Maar hij zegt, als je dat doet, wie kwaad onder het tafelkleed veegt, die wordt heel snel een oude man. David zegt het anders. Hij zegt, mijn beenderen werden verouderd. Dus gemeente, schuld eronder houden. Niet opbiechten, geen zondaar worden, schuld geen schuld laten worden. Dan kan je op één ding rekenen. Dan wordt het heel akelig donker bij je van binnen. En dan kan je het vergeten, de groei in het geloof. David moest bij wijze van spreken weer leren bidden, vergeef ons onze schulden. Je zou kunnen zeggen, die vergeving die David kreeg van God na zijn zonde met Batseba, dat was eigenlijk de dagelijkse vergeving. De vergeving in verband met de vernieuwing van zijn leven. Samengevat, je hebt de vergeving van je levensschuld bij het komen tot het geloof, bij het begin van de bekering, vergeving van levensschuld. Je wordt dan door het geloof met God verzoend. Maar je hebt als kind van God ook dagelijkse bekering. Je dagelijkse bidden, vergeef ons onze schulden. En dat dagelijks bidden, dat komt omdat de zonde in ons aan het vroeten blijft. Gemeente, ons leven lijkt op een groentetuin. Ik weet niet hoe het bij u is, gemeente, maar in mijn groentetuin moet ik er kort op zitten, want anders ga je eronder. Wat het onkruid betreft. U zegt, nou, dat is net mijn leven. Onkruid komt telkens weer de kop op. Je hebt het vandaag afgeschoffeld en volgende week staat het er weer. Je krijgt het niet weg. Dat zie je trouwens ook in antwoord 126, hè. Dat wil zeggen, wil ons, arme zondaren, al onze zonde en ook de verdorvenheid die ons altijd aankleeft, omwille van het bloed van Christus niet toerekenen. Arme zondaren. Er zijn mensen die zeggen, daar heb ik een beetje moeite mee, hoor. Dat vind ik zo naar negatief. Ja, maar het woordje arm, dat betekent niet zielig. Een christen is niet zielig, een christen is zalig, toch? In Christus ben je onnoemelijk rijk. Maar waarom nou toch arme zondaar? Gemeente, omdat u en ik in onszelf zo arm zijn als een kerkrat. Wat ons zondaar zijn betreft, gemeente, is er verdorvenheid die aan ons plakt. Je zou hierbij aan het volgende voorbeeld kunnen denken. Stel, je bent heel erg muzikaal. En is het niet zo, gemeente, hoe beter je piano leert spelen, des te meer krijg je ook oor voor valse tonen. Je zou kunnen zeggen, in het christenleven is het ook zo. Hoe meer genade voor je wordt, des te meer kom je erachter hoe akelig diep het kwaad in je zit. Je wordt gevoelig voor de valse tonen in je leven richting God. U voelt wel aan, gemeente, als christen ben je dus aan de ene kant ontzettend rijk, maar arm in jezelf. Je bent een heilige en tegelijkertijd ben je in jezelf onheilig. Je bent een zondaar en je bent een gerechtvaardigde. Een gerechtvaardigde goddeloze dus. Wat hebben we daarom nodig om dagelijks met onze hemelse Vader te praten over onze dagelijkse schulden? We hoeven het met hem dus niet meer te hebben over de schuld van ons leven, want die is weg sinds onze eerste bekering. Maar in onze dagelijkse bekering bidden we ons kindergebedje. Vergeef ons onze schulden. Thema van de preek, u ziet het staan, ontvangen, vergeving, doorgeven. Gemeente, we komen nu bij een, laat ik het zo maar zeggen, een riskant onderdeel van de vijfde bede. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Nou zou je kunnen denken bij oppervlakkige lezing, het lijkt er wel op alsof een christen tegen de hemelse Vader zegt, vergeef u mijn schuld, zoals ik degene vergeef die mij iets schuldig is. Nou lijkt het er net op alsof God ons voorbeeld moet volgen. Nou, daar moet je toch niet aan denken. Dat God onze vergevingsgezindheid tot maat zou nemen. Nee, de bedoeling is, Vader, we vragen u vergeving over de dingen waarmee wij u verdriet hebben gedaan. En we zijn bereid te vergeven zoals u ons vergeeft. Je bent zelf veel schuld kwijtgeraakt bij God. Zou dat geen positief effect hebben op de manier waarop wij omgaan met onze naasten? In de gelijkenis zie je natuurlijk iets heel vervelends gebeuren. De man die een gigabedrag aan schuld was kwijtgescholden, die grijpt een collega bij zijn kraag en eist op een meedogenloze manier betaling. Terwijl die schuld maar een schijntje was. Een schijntje van het bedrag dat hem was kwijtgescholden. Nou, we weten de afloop. En de les, gemeente, komt naar u en naar mij toe. Wie het snoeihard vertikt om een ander te vergeven, die heeft nog heel weinig begrepen van de vergeving die hij van God de Vader ontving. Die is nog bar weinig onder de indruk van zijn eigen schuld. En die is ook nog veel te ondankbaar voor zijn vrijspraak. God vraagt dus aan ons, wat doe jij nou eigenlijk met de vergeving die jij van mij krijgt? Dat is de vraag. Geef jij die door? Of niet? Nee? Nee? Geen doorstroming van Gods genade bij jou richting een ander? Dan zegt de Bijbel, nou dan moet je erop rekenen dat God de kraan van de genade dichtdraait. En dan krijg je te maken met een vaderlijke bestraffing. Dan komt er donkerheid over je geloofsleven te liggen. En als de genade, gemeente, bij u en bij mij niet doorstroomt, als bij ons dus de kraan dicht zit, wordt het dan niet heel spannend om aan God te vragen: wilt u alsjeblieft de genadekraan nog eens opendraaien? Zou u dat aandurven? Om dat te vragen? Dus Gods vergeven en ons vergeven, dat is een span. Die kan je niet los van elkaar zien. Iemand gebruikte het voorbeeld van een echo wat mij heel erg aansprak en ik geef het u door. Als je, en ik heb het nou even over de fietsers onder ons, degene die met de fiets richting Zaltbommel gaan, dan heb je daar onder de Heemstraweg door, heb je een tunneltje. Ik heb het al eens eerder in een preek gehad over dat tunneltje. Dan weet je wel, als je in dat tunneltje fietst en je roept daar wat, dan echo het. Je roept een woord en je hoort het nog een keer. Echo. En iemand zei, als jij nou zegt, hè, ik vergeef hem niet, dan hoor je vanuit de hemel de echo, ik vergeef hem niet. Als hier op aarde wordt gehoord, hij komt mijn huis niet in, komt de goddelijke echo vanuit de hemel naar ons toe. Hij komt mijn huis niet in. Als je hier zegt, hij kan naar de hel lopen, dan hoor je de echo uit de hemel. Hij kan naar de hel lopen. Vergeven. Moet dat? Ben je daartoe verplicht? Wat denk jij van de volgende situatie? Ik teken u een beeld van iemand die op gesprek is bij een psychiater. Het is een vrouw. Ze was nog jong toen het begon. En ze vertelde dat haar vader nogal eens naar de slaapkamer kwam. En dan verwachtte hij van haar handelingen waar ze van walgde. Maar ze durfde geen nee te zeggen. En ze vertelde tegen de psychiater en dan gingen we samen bidden. Dat moest van mijn vader, samen bidden. Eerst misbruikt en dan gingen we samen bidden over wat ze samen aan zondigs hadden gedaan. Hij zette me gewoon onder druk, zegt de jonge vrouw tegen de psychiater. En hij manipuleerde me zo dat hij mij, terwijl ik slachtoffer was, mij mededader maakte met zijn verhaal. En ik moest mijn mond houden tegen mijn moeder. Want, zei hij, mama die kan het niet aan als bekend wordt. Moet er niet over praten. Het hele gezin gaat over straat. Je krijgt met de politie te maken. Jij moet naar de kinderbescherming. Allemaal dreigementen om te zwijgen. Een familielid die kreeg het in de gaten. En een rechtstreekse vraag van de zus beantwoordde deze vrouw bevestigend. En de vader werd opgepakt en veroordeeld. Het zelfvertrouwen van het meisje was helemaal weg. En ze kreeg een ontzettend negatieve kijk op mensen. Nou, nog een keer de vraag. Moet je altijd vergeven? moet je als slachtoffer van zo'n situatie een dader vergeven. We voelen allemaal wel aan, gemeente, dat dwang hier ongepast is. Want de vader van dit kind heeft het misbruik niet ontkend, heeft gezegd dat hij er berouw over heeft. Maar tegelijkertijd heeft hij geprobeerd om de schuld van de omstanders te verdelen. Te verdelen over anderen. In zijn verweer ging hij het hebben over zijn moeilijke jeugd en over zijn vrouw die hem te weinig gaf. En het kind, ja, dat was ook niet altijd zo'n gemakkelijk meisje. En hij maakte het nog gekker, gemeente, toen hij zei tegen zijn dochter die hij misbruikt had: maar je hebt er toch ook wel eens wat voor gehad? Deze vader die probeerde als incestpleger vergeving af te dwingen. Als zijn dochter hem niet wilde vergeven, hoefde zij er ook niet op te rekenen dat er vergeving voor hem was. En als hij hem wilde vergeven, dan hoefde hij toch ook niet verder te komen. Gemeente, deze dwang, deze manipulatie is eigenlijk een voortzetting van het misbruik. Een dader die kan dus nooit zeggen: God heeft mij vergeven, dus jij als slachtoffer moet dat nu ook maar gaan doen. Het is trouwens de vraag, gemeente, of God de dader heeft vergeven, zolang die het bedreven kwaad niet aan het slachtoffer heeft beleden en om vergeving heeft gevraagd. Zonder schuldbelijden, zonder berouw, kan er geen vergeving worden gegeven. Daarom hoort het: als schuld is beleden, en schuld is vergeven, dan wil dat nog niet zeggen, gemeente, dat de justitie er niet bij betrokken moet gaan worden. Ook al is de schuld vergeven, moet ook het recht geschieden. Je kan dus vraagtekens hebben, gemeente, bij het berouw van die vader uit het voorbeeld dat ik net noemde. Als het berouw echt was geweest, dan had hij geen pogingen ondernomen om aangifte bij de politie te voorkomen. Wat denkt u ervan? Zou je niet kunnen zeggen: als berouw oprecht is, dan ben je bereid als dader om voor de rechter te komen en om de straf te accepteren die je wordt opgelegd, want dat is verdiend. Zou dat niet een kenmerk van echt berouw wezen? Gemeente, nu zijn er natuurlijk situaties waarin er geen schuldbelijdenis meer kan worden gedaan, omdat een dader is overleden. Stel nou, gemeente, we blijven even bij het voorbeeld dat ik u noemde. Stel nou dat die vader uit het voorbeeld niet was opgepakt, niet was veroordeeld, nooit berouw heeft getoond en is overleden. Wat dan? Wat deze vrouw betreft. Wat dan? Nou, die jonge vrouw die kan bij de psychiater haar pijn hebben verwoord. En ze kan richting de gezinsleden haar boosheid hebben geuit. Maar ja, de bestraffing van vader, het is er niet van gekomen. En vergeving vragen aan haar, het is er niet van gekomen. Welke kant moet je nou als slachtoffer op met al je pijn en al je wonden die je innerlijk hebt? Met mensen delen. Het brengen bij je hemelse vader, ook al besef ik, gemeente, het woordje vader is voor een incestslachtoffer natuurlijk wel een zwaar beladen woord. En probeer dan nog maar eens positief over de hemelse vader te denken als je zoveel hebt meegemaakt met je aardse vader. Wat zou je nou deze vrouw gunnen? Is dat niet dat in haar innerlijk, in een weg van gesprek, in een weg van gebed, in een weg van leven met de open Bijbel, dat er iets mag ontstaan van vergevingsgezindheid? De gezindheid om te vergeven. Want de overleden dader kan je niet meer echt vergeven. Om dan te bedenken, wat heb ik nou van God gekregen? Als mij 10.000 talenten kwijt is gescholden, zou dat niet enige moed geven om vergevingsgezind te zijn? Gemeente, ik heb het nog wat dichter naar mezelf gebracht, deze bede. Ik heb mezelf de vraag gesteld. Stel nou dat een van mijn kinderen wordt vermoord. En ik kom oog in oog te staan met de moordenaar van mijn kind. En toen bedacht welke gedachten er bij me opkwamen, toen dacht ik, het is helemaal waar, hè, wat er in de catechismus staat. Arme zondaar. Wat zijn we, laat ik maar bij mezelf beginnen, wat ben ik dan arm in mezelf? Wat zou er uit mij komen als ik de moordenaar van mijn kind zie? Zou ik, als die een berouwvolle dader is, zou ik hem kunnen vergeven? Gemeente, ik vond het een hele lastige vraag om te beantwoorden, omdat ik hem te theoretisch vond voor mezelf. Ik dacht wel, en ja, Voets, nou komt het er bij jou op aan. Breng jij nou zelf dan in de praktijk wat je jarenlang hebt gepreekt? Dat was een vraag die naar mezelf naar binnen kwam. Doe je ook wat je preekt? En heb gepreekt? Dat moment. Zelf 10.000 talenten kwijtgescholden. Wat zou het effect zijn bij mij, dacht ik. Als ik niet weet te vergeven, dan bedenk ik wel, dan sluit ik mezelf op in een cirkel van wrok en boosheid en dan word ik een vreselijk bitter mens, dacht ik. Zegt de gelijkenis niet dat niet vergeven ook riskant is? Als je niet vergeeft, doe je God tekort. Je doet ook de berouwvolle dader tekort. En je doet jezelf tekort. Want vergeven, dat is doorgeven wat je zelf ontving aan vergeving. Ik dacht, ik moet maar heel veel naar de Heer Jezus kijken. Die bad voor degene die hem aan het kruis nagelde. Vader, vergeef het hun. Mooi, hè, wat de catechismus dan schrijft aan het eind. Als je nu een ander vergeeft, dan is dat een bewijs, een getuigenis, dat Gods genade in jouw leven is. Amen. We gaan zingen, gemeente, van het gebed des Heren. Vers 1, o Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. En vers 6, vergeef ons onze schulden, Heer. 1 en 6 van het gebed des Heren. Gemeente, laten we samen bidden. Heren, wij vragen u, laat het werkwoord vergeven voor ons een woord mogen zijn waar we werk aan hebben. Dan wel in de goede volgorde. U vergeeft, ik vergeef. We danken u, Heren, dat u een vergevend God bent. Want anders zaten we opgesloten in de cirkel van de schuld. Als er geen vergeving zou zijn, dan bleef alles zoals het was en is. Dan zou er geen verandering meer zijn in verhoudingen. Verziekte verhoudingen die bleven dan verziekt. Dank u wel, Heren, dat uw genade niet voor verziekte verhoudingen zorgt, maar voor gezonde verhoudingen. Vernieuwde verhoudingen. Wat heeft dat u veel gekost, Vader en Zoon, om ons te vergeven al wat we misdeden. Om voor ons een bron te zijn van vergeving. Dank dat u die vergeving uitdeelt, ook vanavond. Voor ieder die voor u knielt en zich bij u vervoegt, Heer Jezus. Heere, ontferm u met uw wonden verzorgende liefde over diep gelittekende medemensen. U kent ze, jongeren en ouderen, bij wie het woord vergeven een schok kan geven van angst, of het roept een woord, het roept een woord op als verlangen. Heer Jezus, buig u over beschadigde levens. Wilt u ook barmhartige Samaritanen in de buurt geven? Mensen die niet wegkijken. Mensen die niet voorbij lopen. Mensen die tijd geven. Aandacht geven. Aan het verdriet van een gewond medemens. Die je naaste is, omdat je erbij staat, omdat je ernaast woont. Zegen, Heren, alle instanties die mensen willen helpen om de wonden van het leven te verzorgen. Met aandacht, met professionele begeleiding, met gesprekken, met lotgenotensessies. Laat uw goddelijke liefde, Heer Jezus, het gebroken innerlijk, vol angst, vol argwaan richting mensen mogen helen. Bewaar hen ervoor dat ze zichzelf opsluiten in de cel van wrok en bitterheid. We dragen ook aan u op de mensen die sporen van verdriet hebben aangericht. Fysieke schade, mentale schade, geloofsschade. Breng daders in de schuld. Breng hen tot berouw. Breng hen op de knieën met een schuldbelijdende vraag om vergeving richting de slachtoffers. Laat het recht zijn loop hebben. Geef ook dat schuld schuld wordt, zodat de straf wordt gebilligd. Laat daders vergeving vragen, niet afdwingen. En geef dat ze de slachtoffers de ruimte geven in de tijd om te komen tot het geven van gevraagde vergeving. Heere, u weet van de worstelingen die dat bij slachtoffers geeft. U weet ook wat er aan ten grondslag ligt als het er niet van komt. Ontferm u over hen. Wilt u zijn, Heere, met de rechterlijke macht? Geef inzicht om rechtvaardig te zijn bij het toepassen van de straf. Wees met psychologen en psychiaters die kennis hebben van het functioneren van het menselijk innerlijk. En laat de gesprekken ook mogen leiden tot een nieuw perspectief voor de beschadigde medemens. Laat bovenal uw genade in Christus de voedingsbron zijn om als slachtoffer weer te kunnen communiceren met de dader. Het zij fysiek op afstand of nabij. Heere, gedenk ons. We willen onze gebeden zo dadelijk afsluiten met het gebed dat u ons leerde. Maar omdat het woord vergeven zoveel raakvlakken heeft in ons leven, willen we ook in een moment van stilte die hoogst persoonlijke dingen die een ander die naast ons zit niet weet, met u delen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd en uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De slotzang, gemeente, van Psalm 103. Daarvan de versen 6 en 9. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor alle die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Zo ver heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonden weggedaan. 6 en 9 van Psalm 103. Gemeente, ga heen in vrede en draag met u mee de zegen van de drie-enige God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.